Goed, laten we eerst even een klein stukje lezen. Dat is vanaf Filippenzen 2, vers 12. Dat volgt op het gedeelte wat we inmiddels al een behoorlijk tijdje geleden hebben gedaan. Dat gedeelte van 1 tot 11, daar zijn we een paar avonden bij stil blijven staan. En vorige keer hebben we naar aanleiding van vers 1 tot 11 gekeken naar het beeld van God. Ja, hoe dat in hoofdstuk 1 tot 11 onder andere door Paulus wordt besproken. Ja, daar heeft hij het over de gestalte van God. Ja, vers 6. Ja, en hoe die gestalte van een dienstknecht is geworden. Nou, op grond van hoofdstuk 1 tot 11 komt er dan een aansporing vanaf vers 12. En dan zullen we kijken of we tot en met vers 18 kunnen bespreken vandaag wat daar staat. Het is niet het allermakkelijkste stuk. Tenminste, ik vond het niet het makkelijkst om voor te bereiden. Maar laten we maar eens kijken. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder murmureren, dus zonder mopperen, zonder murmelen en tegenspreken, opdat u mag onberispelijk en oprecht zijn, kinderen van God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en een verdraaid geslacht, onder welke jullie schijnen, of gij schijnt als lichten in de wereld. Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offeranden en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijde mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook uw lieden met mij. Nou, die laatste twee versen, die bepalen denk ik wel duidelijk waar Paulus naartoe wil. Verblijden. Zo verblijd ik mij en ik verblijd mij met jullie allemaal. En daarom verblijd jullie je ook en jullie verblijden je met mij. Ja, dus het is twee kanten op. Ik met jullie en jullie met mij. Dat laatste stukje, dan heeft hij het over een drankoffer. Dat vind ik een lastig gedeelte. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offeranden en bediening van uw geloof. Dus ik vraag me af waar Paulus het daarover heeft. Dus daar zullen we vandaag naar kijken. En verder, nou dat eerste stukje over God die in u werkt uw zelfzaligheid met vrees en beven. Dat vrees en beven, dat hebben we een andere keer een keer gedaan. Dat wilde ik nu maar niet herhalen. Maar het is God die in u werkt. En dat in u, in jullie. Dat gedeelte lijkt te verwijzen naar iets wat hij al eerder heeft gezegd. Vooral ook omdat hij eindigt met mij tot een roem tegen de dag van Christus. En dat in jullie, of in u, dat is niet eens een uitdrukking die je heel veel tegenkomt, maar dat in hoofdstuk 1, vers 6, weet je nog, dat ging over dat vertrouwen van Paulus, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Christus. Dus zegt hij inderdaad ook, hier zegt hij een goed werk in u. Hij is een goed werk in u begonnen en dat zal hij voleindigen tot op de dag van Christus. En hier zegt hij, het is God die in u werkt, bij het willen en het werken naar zijn welbehagen. En dan eindigt hij ook met mij tot een roem tegen de dag van Christus. Dat ik niet te vergeefs of tot ledigheid heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. In vers 10 noemt hij ook die dag van Christus. En dat hele gedeelte van daarvoor. Ja, daar gaat het ook over het oprecht zijn. En zonder aanstoot, dat zie je in vers 10. Opdat gij beproefde dingen die verschillen, opdat u oprecht zijt en zonder aanstoot te geven. En dat lijkt hier weer spiegel te worden in opdat u mag onberispelijk en oprecht. Dat oprecht is hier wel een ander woordje dan in vers 10. Kinderen God zijnde onstraffelijk en in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Dus Paulus die ziet hier deze Filippenzen als een groep gelovigen in wie God zijn werk doet. En door dat werk in hem of in hun worden zij ook veranderd. Ook weer naar het beeld van wat we in Filippenzen 2 hebben gezien. En door die verandering naar zijn beeld gaan zij schijnen en lichten. Te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Dat kromme geslacht, dat verdraaide geslacht in Handelingen 3 slaat dat op Israël. Ik denk dat het hier meer algemeen is. Ja, dat gewoon de duistere wereld waarin de Filippenzen ook moesten leven. En te midden waarvan zij straalden als lichten. Als we even nadenken over dat een licht zijn. Paulus die zegt iets dergelijks in Efeze 5. En als we even in onze gedachten houden dat we straks ook naar dat offer gaan kijken. In vers 17. Wellicht vinden we over dat een licht zijn of schijnen als lichten. In Efeze 5. Wat meer helderheid. Ja, inderdaad. Nou, dat gedeelte begint dan inderdaad. Wees navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals ook Christus ons liefgehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet gevonden worden, gelijk het ook de heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zotgeklap of gekkenij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet u, dat geen hoereerder of onrein of gierigaard die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. En dat niemand u verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toren Gods over de kinderen de ongehoorzaamheid. Het lijkt mij dat Paulus het hier heeft over dat krom en verdraaide geslacht. Ja, de eigenschappen die van dat kromme en verdraaide geslacht. En dan zegt Paulus, zij wees dan hun medegenoten niet, want jullie waren eertijds duisternis, maar nu zijn jullie licht in de Here en wandelt als kinderen des licht. Ja, deze God die inwerkt en een goed werk in jullie begonnen is, zorg nou dat jullie wandelen als licht in de Here. Als kinderen van het licht. En dan vers 10 gaat daarop verder. Beproevende wat de Heere wel behagelijk is. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel meer. En dan ben je eigenlijk ook weer terug met in Filippenzen. Filippenzen 1 vers 10. Ja, daar staat ook dat beproevende dingen die verschillen, opdat u oprecht zijt zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. En dan geen gemeenschap hebben met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs, lofprijzing van God. Ja. Voorhoudende. Ja, dat voorhoudende, dat wordt nogal eens, of vaak anders vertaald, vasthoudende of opmerkend op, merkende op, het woord des levens. En dat woord des levens, het woord dat is hier de logos. Vers 16. En dat, dat woord des levens, dat komt eigenlijk nog maar één keer ergens anders voor in de Bijbel. En dat is in de eerste brief van Johannes. En daar ziet het dus niet zozeer op het geschreven woord. En ik denk ook dat Paulus dat hier niet bedoelt. Maar op het levende woord. Nou is de brief van Johannes natuurlijk een hele andere brief. Ook aan hele andere mensen gericht. Maar als we allebei die uitdrukking het woord des levens gebruiken. Dan ja, vind ik het vrij logisch om te bedenken dat ze het over hetzelfde hebben. Want bij de apostelen onderling in hun spraakgebruik is er natuurlijk wel overeenstemming geweest. Ja, hetgeen wij van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en we getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, hetwelk bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. Nou, Johannes die zegt, ja, we hebben hem gezien, we hebben hem gehoord, gezien met onze ogen, aanschouwd en we hebben hem zelfs aangeraakt met onze handen. We hebben hem getast, het woord des levens. En dat woord des levens, dat is hier dus heel duidelijk de persoon van Jezus Christus. Nou, die Filippenzen die konden hem niet meer aanraken. Ze konden hem ook niet zien. Ze konden hem ook niet letterlijk horen. Maar wat Paulus wel tegen ze zegt, zorg wel dat je hem vasthoudt. En op hem merkt. Gewoon, dat is de bron van ons leven. Waar Johannes hier schrijft over de Christus in zijn dagen op aarde. Dan konden ze hem letterlijk zien. Ze konden hem horen wat hij zei. En ze konden hem ook letterlijk aanraken. Denk aan Thomas. De Heer vroeg zelfs van raak me maar aan. Zie je bij Paulus dat ze op dat woord des levens moeten merken. En dan in zijn geheel. Ja, van die Filippenzen wisten uiteindelijk nu veel meer van de Christus door het onderwijs van Paulus dan de discipelen. Die met de Heeren omgingen. Maar desalniettemin blijft het woord des levens de bron. Ja, dus dat woord, dat mag je hier, net als bij Johannes, ook wel met een hoofdletter schrijven, denk ik. Ja, voorhoudende of vasthouden of opmerkende op het woord des levens. En dan mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Ja, dus dat die Filippenzen, dat die als het ware tot een, dat Paulus daar zijn, verdienst is een groot woord, maar dat het voor Paulus vrucht op zijn werk zou zijn. En dat hij niet te vergeefs, niet tot ledigheid staat hij, niet tot leegte, kenos, heb gelopen. En dat lijkt een klein beetje in een tegenstelling te zijn met Christus die zichzelf heeft ontledigd. Daar zit hetzelfde woord kenos in Filippenzen 2. Weet je nog, Christus zichzelf heeft ontledigd. Filippenzen 2 vers 7. Hij, Christus wel, en Paulus die vraagt die zegt dat ik niet tot leegheid heb gelopen of gearbeid. Nou, ik weet niet of hij dat bewust heeft opgeschreven natuurlijk, maar... Maar dan komt dat stukje vers 17. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offeranden en de bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. Ik weet niet zo heel goed wat Paulus hier nou precies mee wil zeggen. In elk geval, in zijn brief aan Timotheus, in zijn laatste brief aan Timotheus, daar heeft hij het ook over een drankoffer. Hij wist dat hij als een drankoffer zou sterven. 2 Timotheus 4. Vers 6. Ja, want ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. En voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Paulus die heeft het hier over een drankoffer of een plengoffer. En volgens mij kan hij maar één ding in gedachten hebben gehad. En dat is dat drankoffer wat geofferd moest worden bij het priesteroffer. En dat vind je in Exodus 29. Exodus 29, dacht ik. Ja. Ja, misschien moet ik eerst nog even iets zeggen bij die woorden die Paulus in Filippenzen gebruikt. Hij heeft het natuurlijk over een offer. Een tuzia, nou, dat is een algemeen offer. Dat is een woord wat gebruikt wordt voor alle verschillende offers. En hij heeft het over uw bediening. En de bediening, dat is het Griekse liturgia. En dat wordt iedere keer in het Nieuwe Testament gebruikt voor de priesterdienst. Ja, het is bijvoorbeeld ook de bediening van de vader van Johannes, Zacharia. Als die zijn bediening als priester had in de tempel. En in Hebreeën kom je het ook tegen als de bediening van de priesters. Dus vandaar dat ik denk dat als Paulus het nu ook heeft over dat drankoffer, dat hij aan de tempeldienst heeft gedacht en aan priesters heeft gedacht, terwijl hij dat opschreef. Ja, Paulus, dat heb ik wel vaker gezegd, Paulus is natuurlijk een man die helemaal vol zit met de Tenach. De woorden van de Tenach, daar leefde die in. En wellicht dat hij ze af en toe zonder het zelfs te weten, gewoon Bijbelse beelden gebruikt. Dus ik denk dat hier een soort van echo zit naar Exodus 29. En Exodus 29, daar gaat het over de wet van de priesterwijding. Nou, dat is een heel lang gedeelte. En dan in vers 36 gaat het over de offerandes die gegeven moesten worden. Ik zal dat stukje vanaf vers 36 lezen. Gij zult ook desdaags een var van het zondoffer bereiden tot de verzoeningen. En gij zult het altaar ontzondigen, mits doende de verzoening over hetzelfde. En gij zult het zalven om het te heiligen. Als dan zal dat altaar een heiligheid der heiligheden zijn. Al wat het altaar aanroert zal heilig zijn. Dit nu is het wat u op het altaar bereiden zult. 2 lammeren die jarig zijn, desdaags gedurig. Het ene lam zult gij 's morgens bereiden. maar het andere lam zult gij bereiden tussen de twee avonden. Met een tiende deel meelbloem, gemengd met een vierendeel van een hin gestoten olie, en tot drankoffer een vierde deel van een hin wijn, en tot het ene lam. Het andere lam, nu zult gij bereiden tussen de twee avonden. Gij zult daarmee doen, gelijk met het morgenspijsoffer en gelijk met het drankoffer daarvan, tot een liefelijke reuk, het is een vuuroffer voor de Heer. Het zal een gedurig brandoffer zijn bij uw geslachten aan de deur van de tent van de samenkomst, voor het aangezicht van de Heer. Aldaar zal ik met uw lieden komen, dat ik aldaar met u spreek. En daar zal ik komen tot de kinderen van Israël, opdat zij geheiligd worden door mijn heerlijkheid. En ik zal de tent der samenkomst heiligen, mitschades het altaar. Ik zal ook Aaron en zijn zonen heiligen, opdat zij mij het priesterambt bedienen. En ik zal in het midden van de kinderen van Israël wonen. En ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen weten dat ik de Heere hun God ben, die hen uit Egypteland uitgevoerd heb, opdat ik in het midden van hen wonen zou. Ik ben de Heere. Dus wat hier beschreven staat, dat is het offer, of de offers die elke dag gebracht moesten worden, 's ochtends en 's avonds. En bij die offers, daar hoorde het drankoffer, het plengoffer, ja, een kwart deel van een hin wijn. Ja, dus dat drankoffer, dat was wijn. En weten, wijn, er wordt van onder andere van de Bijbel gezegd dat het hart verheugt, dus blijdschap geeft. Dus je natuurlijk niet te veel ervan drinkt. Dat zijn gedurige offers. Elke dag werden ze gebracht. Elke ochtend, elke avond op de vaste tijd werden deze offers gebracht. En wat was dat voor? Wat betekende dat voor de Israëlieten? Nou, dat die die priesters die offers die brachten, en dus dat priesterambt bedienen, ik denk dat dat de liturgios is, dus de bediening, daarmee liet God zien dat hij in het midden van het volk woonde. Ja, dus bij die tempel, of bij die tabernakel in dit geval, waar die dienst plaatsvond, daar konden de Israëlieten zien, God die woont in het midden van ons. En dat is dat in het midden van de kinderen van Israël woonden, dat is altijd ja, het woord, de woorden die bij het verbond horen. Ja, hoe het verbond met Israël. Nou, hoe God dus te midden daarvan Israël woont, en dat laat dan zien met die gedurige offers, met dat plengoffer. Ik denk dat Paulus een soort van idee erbij had, van dat is overdrachtelijk gezien, precies hetzelfde zo als bij de Filippenzen. Natuurlijk, die Filippenzen die brachten niet een offer. Althans, die offers die zij brachten, dat waren geestelijke offeranders, of in elk geval, zo zag Paulus ze. Ja, er wordt ook van een offer gebracht wat zij aan Paulus brachten in het laatste hoofdstuk. Deze Filippenzen, dat waren Macedoniërs en die waren vrijgevig, zoals we bijvoorbeeld uit de brief aan de Korintiërs wel duidelijk konden zien. Daar noemt Paulus hun als een voorbeeld voor vrijgevige mensen, zelfs al waren ze arm. Nou, dan brengen ze onder andere een offer, maar ik denk dat Paulus het hier ook heeft over dat offer wat we in Romeinen 12 zien. Weten we dat? Romeinen 12, het eerste vers. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat u uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? Ja, dus daarin spoort Paulus de broeders aan, van stel je lichamen tot een levende en een heilige en een Gode welbehagelijke offerande. Een ander aspect van ook het Nieuwe Testament, ja, dat God niet meer vraagt om offers, maar om gehoorzaamheid. Om in ons geval geloofsgehoorzaamheid. Dus als Paulus hier zegt, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offeranden en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijd men met u allen. Hij ziet, lijkt het wel, het offer van die Filippenzen, wat zij brengen in hun wandel, hun levenswandel, in hun geloof, in hun gehoorzaamheid, ziet hij zichzelf als het einde van dat offer, dat drankoffer, dat wordt er overheen geplenkt, ook geestelijk natuurlijk. En tezamen geeft dat dan dat beeld van die priesters daarbij die tabernakel die dagelijks die offeranders brachten. En op die manier leefde God te midden van zijn volk, Israël. En zo woont God in deze wereld. In mensen die dagelijks het offer brengen. En Paulus, die zichzelf daar als het ware als een drankoffer eroverheen heeft geofferd. En als we dan bedenken dat dan die wijn dan die vreugde geeft, dan passen die volgende twee woordjes er ook weer bij. Ja, daarin verblijd ik mij en ik verblijd me met jullie en jullie verblijden je en jullie verblijden je ook met mij. Ik weet niet of dit al te geestelijk is uitgelegd, maar als het gaat over drankoffer, dit is eigenlijk de enige tekst die ik daar ook bij kon vinden, in samenspraak met het offer wat de Filippenzen brachten. En dan denk ik ook weer even aan Efeze 5, ook het offer wat Christus heeft gebracht. En dat Paulus zegt tegen de Efeziërs, wordt navolgers van Christus, dus dat offer. Ja, dus het vloeit hier misschien niet allemaal heel logisch uit elkaar over, maar er zitten wel gedachtenlijnen bij Paulus naar die priesterdienst. Ja, dus ook in dat woordje de bediening van uw geloof. Ja, overal elders in het Nieuwe Testament, en dat is een stuk of 5 keer, daar gaat het over de liturgia, en dat is de priesterbediening. Ja, dus dat is wat ik vanavond met jullie wilde delen.
Ik heb er nog wel een vraag. In principe, als je denkt van die offers, die zorgen ervoor dat God tussen de mensen wonen.
Ja.
In principe was dat ook iets wat de mensen juist voor God deden. Of kwam er dan een soort van antwoord op hoe je dat?
Ik weet niet of ik je vraag helemaal snap.
Nou, je zei net van, zo woonde God zeg maar in het midden. Dat staat er ook.
Ja, in dat beeld. Ja, het was het gebod van God. Dit moet er allemaal gebeuren.
Oh, zo, ja.
Ja, en het morgenoffer, het avondoffer, de priesterdienst, de priesters die daar rondliepen. Mm-hmm. En onderwezen natuurlijk.
Ja.
En dan dat onder andere ook dat plengoffer eroverheen. Dat was de hele bediening.
Ja.
En natuurlijk, ja, daar hoorden mensen bij. Maar dat waren wel mensen die dat deden in gehoorzaamheid aan wat de Heer had gezegd. Dat is het zichtbare. Dat is het heiligdom eigenlijk altijd. Mm-hmm. De tempel. Het is de plek waar hemel en aarde samenkomen.
Ja.
En dus hier zien we misschien iets van die heilige tempel in de Heer, die we ook in Efeze 2 zijn tegengekomen, het einde van Efeze 2, dat bouwwerk. Nou, in die tempel, daar wordt natuurlijk ook, dat is een geestelijk huis, en dat zijn geestelijke stenen, en het zijn geestelijke mensen die daar geestelijk wonen. Maar tegelijkertijd vindt daar dus ook een priesterdienst plaats, zou je kunnen zeggen.
Geestelijk.
Ja, met geestelijke offeranders, en een geestelijk drankoffer. En dat vloeit, lijkt mij zo in de gedachte, in het denken van Paulus, gewoon allemaal bij elkaar, dat hoort allemaal bij elkaar. Dus aan de ene kant moeten we natuurlijk wel de dingen scheiden en onderscheiden. Ja, dat wij brengen geen lammeren of stieren meer als offers. En sterker nog, als we dat zouden doen, zou dat het grootste teken zijn dat God niet in ons midden woont. Ja, dus heb je weer zo'n heel duidelijk kenmerk van dat je echt de woorden moet, de bedelingen moet scheiden. Daar was het gehoorzaamheid. En voor ons zou het de grootste ongehoorzaamheid zijn als we dat, als we dat zouden gaan doen op die manier. Maar het was allemaal een beeld van onder de wet. Alles getuigde van ja, de Christus en het woord des levens.
Ja. Maar
op deze ik zal even de camera draaien. Dan kunnen
maar dat Paulus ook deze gedachte onder woorden brengt, lijkt wel te maken mee te maken te hebben dat hij gelooft dat hij elk moment, ook letterlijk, lichamelijk, gedood kan worden.
Ja, als je dat vergelijkt met die tekst in 2 Timotheus, waar hij zegt, ja, nu zal ik inderdaad geofferd worden als een drankoffer. En hij, hier zegt hij, ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word. Het is een voorwaarde, dus, maar het lijkt, hij houdt er rekening mee. Ja, klopt.
En als dat gebeurt, zegt hij, dan is het soort, ook hem tot een roem, zeg maar, zowel omdat die geloof in die Filippenzen is een vrucht van zijn bediening eigenlijk.
Ja.
Als hij zegt van als ware, is dat een over hun geloof en hun bediening. Wordt zijn bloed als het ware, nou ja, om het goede aangenaam te maken en te zenden tot een roem. En daarom vindt hij het ook niet erg als hij zijn leven ook letterlijk geeft. Zeg maar.
Ja. Dus
het is niet alleen een geestelijk offerande, maar, of, ja, maar ook een letterlijk offerande is hij bereid om te brengen.
Ja, ja, ja.
Zeker.
En zo zegt hij dat natuurlijk ook in Romeinen 12 wel.
Ja.
Ja, brengt dat uw lichamen zijn tot een levende offeranden.
Maar dat geldt in principe ook even los van of je het martelaarschap met je leven.
Ja.
Toch? Ik denk dat in Romeinen 12 hij gewoon dat voor elke christen
voorhoudt. Ja, klopt.
Ik zie ook nog wel een linkje met wel Efeze 5 ook nog. Dus 2. Kleinhoff zat ook heel specifiek voor een aangename geur bij.
Ja, nou kom je die tot een welriekende reuk of die aangename geur. Dat vind je bij alle offers vind je dat terug. Je zou het zondoffer, daar staat het op een speciale plek. Dat is alleen een welriekende geur als dat wat er van het zondoffer het heiligdom werd binnengedragen. Dus en dan op het reukofferaltaar werd gebracht. Ja. Ik geloof dat daar van het zondoffer alleen dat deel een welriekende reuk is. Ja. Maar goed, maar inderdaad bij een offerande. De offeranders, ja, die zijn een welriekende reuk voor God. En dat is Christus ook. En zo ja, ziet God ook ons aan in Christus, als die offerandes, en hoe hij dus aan zijn eigen volk liet zien van zo woon ik in het midden van jullie. Ja, ik geef toe, het is misschien wat gebrekkig, maar ik hoop dat jullie een klein beetje het beeld, beeld zien.
En dus ook dan toch wel echt een taak van ja, toch die lichten in de wereld.
Taak of je bent.
Ja, nou ja.
Wat zeg je?
Moet, waaronder u schijnt ook lichten in de
ja,
wereld.
Ja,
dus
ja,
ja.
Ja, dat is inderdaad een opdracht die je eigenlijk in alle tijden wel tegenkomt. Bijvoorbeeld ook als in de bergreden zie je het al.
Ja, dus heel duidelijk. Ja. Nee, want ik had wel pas even over. In eerste instantie denk ik natuurlijk van als mensen, ja, leven, vrijwilligers schijnen het licht. En dan denk ik, ja, dat is voor Israël. Maar eigenlijk, hier staat
het natuurlijk. Ja, hier staat het zeker ook. Ja, zeker.
Ja.